Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 8e vers van Psalm 68, dat Bazans hemel hoge bergen met al zijn heuvelen Sion terg. Wij lezen uit het woord van de Heere de 87ste psalm. Psalm 87. En na de schriftlezing zingen we het 12e vers van psalm 102. Dus zij is Heere naam geprezen en in Sion eer bewezen. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren en de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende deze is aldaar geboren. En de zangers gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn.
Thank you.
Gesmeten, laten wij samen eerst de Heer om zijn zegen bidden. Genadige en barmhartige God, Gij die voor alle dingen gezorgd hebt, waardoor zondaren zalig kunnen worden en waardoor verloren mensen worden gered. Gij die er in het verleden voor zorgde dat het recht zijn loop kreeg en dat de schuld betaald werd. En Gij die er tot in het heden toe voor zorgde dat mensen deel krijgen aan dat grote goed dat Gij weggelegd hebt voor al degenen die U vrezen. En die er in de toekomst voor zorgen zult dat Uw kerk volkomen verlost wordt. Heere, U die algenoegzame God, die volzalige God, die God die aan alle dingen gedacht en in alle dingen voorzien hebt. Gij zijt het die ons vanmorgen nog een keer de gelegenheid geeft om naar uw goddelijk woord te gaan luisteren. In verband met het feit dat wij in deze dagen de uitstorting van de Heilige Geest mogen gedenken. En het Pinksterfeest mogen vieren. Want een feest is er om gevierd te worden, Heere. En er is op het feest dat Gij maakt werkelijk wel wat te vieren. En daarom is er ook reden tot vreugde en dankbaarheid. En daarom wordt de Pinksterstad Sion ook gekenmerkt door vreugde in het blij Jeruzalem. O Heere, er zijn andere emoties die er in het leven van uw kinderen zijn als uw Heilige Geest aan het werk is. Er is ook vanwege het grote gemis en vanwege de grote schuld, verdriet en rouw en smart. Maar als het u behaagt uzelf te openbaren en het werk van Christus te verheerlijken, dan is er zeker reden tot blijdschap en tot verheuging. O God, wij bidden van u dat u ons ook vanmorgen nog gedenken wilt. En dat wij op deze tweede feestdag mogen ondervinden dat het goed is in uw huis. Zelfs op een tweede feestdag, Heer, als we al eigenlijk zoveel gehoord hebben en als we tenminste begeren om de dingen die we gehoord hebben ook in de zin der gedachten te bewaren en te overleggen in onze harten, zelfs als er al zoveel van uwentwege ook gedaan en betuigd is, dan is er ook op deze dag nog weer opnieuw gelegenheid om verder te onderwezen te worden in de heilgeheimen van uw verbond en in de rijkdommen van het werk van de Heere Jezus en van de Heilige Geest. En we danken u ervoor, Heere, dat we nog weer samen mogen komen en dat er kennelijk ook onder ons nog een begeerte is om naar uw huis op te gaan en om deze gewoonte van jaren her in stand te houden. We danken u ook daarvoor, Heere, al beseffen we tegelijkertijd dat het nakomen van onze plichten en het doen van onze godsdienstige handelingen ons nog niet zalig maakt. Maar we mogen nog weer in de weg der middelen zijn. Gebruikt u die middelen, zegen ze, Heere, en geef dat ook deze kerkdienst uitlopen mag op de verheerlijking van uw naam en de grootmaking van uw deugden. Bewaar ons voor alles wat zondig en verkeerd is. Laat de vorst der duisternis niet toe ons schade te berokkenen, om de loop van uw woord tegen te houden. Maar rijd u voorspoedig, o Heere Jezus Christus, op het woord van uw waarheid en van uw rechtvaardige zachtmoedigheid. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen de eerste vier versen van Psalm 87 en het laatste vers zullen we dan na de prediking zingen. Eerste vier versen van Psalm 87. Gemeente, wij luisteren op deze tweede Pinksterdag naar het woord van God in de 87ste psalm. U had dat, dacht ik, al wel begrepen. Al moet ik er u vanmorgen natuurlijk wel bij zeggen dat, al is het een van de kleinste psalmen in het woord van God, dat betekent niet dat die ook maar klein van inhoud is. Er liggen heel wat gedachten in deze psalm die het waard zijn om verder overdacht te worden. Maar als ik me voorgenomen heb om in één preek over deze psalm te preken, dan kan het natuurlijk niet anders. Dan moet ik ook een aantal details gewoon laten liggen. En dan zal ik niet op alles wat hier gezegd wordt kunnen ingaan. En dan hoop ik maar dat u niet achteraf zegt van daar heeft hij niks van gezegd en daar heeft hij niks van gezegd. Ik ben me bewust dat ik van een hele hoop dingen inderdaad niets of niet veel zal zeggen. Maar laten we dan wel luisteren naar wat wel gezegd wordt. Deze psalm is een van de, ik zal niet zeggen vele psalmen, maar er zijn toch meer psalmen in het psalmboek die van het toekomstige heil zingen en van de zegeningen die de Heere over zijn kerk zal geven, ook als die kerk buiten de grenzen van Israël gaat treden. Natuurlijk is de psalm gedateerd in de periode dat het heil nog inderdaad binnen de grenzen van Israël beperkt moest blijven. Maar door het werk van Gods geest die in de profeten en in de psalmisten werkte, mochten ze ook wel eens dingen zien die in de toekomst pas realiteit zouden worden. En zo vinden wij onder andere ook in het psalmboek van die liederen die aankondigen dat de tijden gaan veranderen en dat de Heere zijn heil gaat doen uitgaan tot aan de einden der aarde. Dat het niet meer zal zijn zoals het eeuwenlang geweest is, dat er wel eens een heiden tot geloof kon komen en zo ook bij Israël kon worden ingelijfd, maar dat er grote hoeveelheden van heinde en ver en van overal vandaan zouden toevloeien tot de Heere en tot zijn heil. En als in dat licht gezien over Sion gesproken wordt, en dan is Sion in de eerste plaats in de mond van zo'n dichter natuurlijk een aanduiding van het aardse Jeruzalem, waar het heiligdom des Heren stond en waar de Heren zijn woning had laten oprichten en waar hij, zoals hij beloofd had, ook wilde wonen onder zijn volk en waar zijn volk dan ook geregeld mocht samenkomen om hun God te ontmoeten. Maar dan gaat dat Sion tegelijkertijd ook een diepere, verder reikende dimensie krijgen. Dan wordt Sion de aanduiding van het volk Gods van alle tijden en van overal. En tenslotte wordt het zelfs ook nog een keer de aanduiding van het nieuwe Jeruzalem, waarin het laatste Bijbelboek over gesproken wordt, dat, zoals Johannes ziet gebeuren in dat visioen, nederdaalt van God uit de hemel. Dat is dan allemaal Sion om te beginnen, die berg daar in Jeruzalem waar het heiligdom opgebouwd is, en Jeruzalem zelf als stad van de Heere, van de grote koning. Jeruzalem ook in zijn geestelijke betekenis, Sion in zijn geestelijke aanduiding als het volk des Heere van toen en van nu en van altijd tot in de eeuwigheid toe. Wel nu, wat lezen we nu in deze psalm? Ik concentreer mijn en uw aandacht op drie punten. In de eerste plaats wordt in deze psalm gesproken over de God van Sion. En dat is goed ook. Want laten we eerst maar over de Heere nadenken. En over wat Hij doet. En wat Hij voor Sion is. Als we er nu eens even op letten welke namen hier aan de God van Sion gegeven worden, dan zijn we denk ik al een heel eind. Hoe noemt de dichter de God van Sion? Hij heeft het in vers 2 over de Heere. En die naam komt in vers 6 terug, Heere. En hij noemt hem in vers 5 de Allerhoogste. Ik zei, als we dat verstaan, dan zijn we al een heel eind als we de God van Sion willen leren kennen. Dit zijn twee namen die de Heere overigens zichzelf gegeven heeft, waarmee hij zichzelf bekend gemaakt heeft. En waarmee hij dus ook mag worden aangesproken en aangeduid, omdat God aan mensen bekendgemaakt heeft dat hij de Heere is en dat hij de Allerhoogste is, mag deze dichter zo over hem spreken en mogen wij zo over hem spreken en mogen we hem ook zo in ons naderen tot hem aanroepen. En als ik u nou vraag wat betekenen die namen, dan denk ik dat de meesten van ons toch wel kunnen antwoorden op die vraag. Wat wil de naam Heere zeggen? En dan natuurlijk, en dat zien we, dat horen we niet, maar dat zien we als we ons oog in de Bijbel hebben en lezen hoe het er staat. Heere met hoofdletters. De vertaling van de Hebreeuwse godsnaam Yahweh. Of zoals die ook wel uitgesproken wordt, Jehovah. Dat is de naam waarmee God zich aan Mozes bekend maakte bij de brandende braambos. Toen Mozes de vraag stelde, Heere, u zendt mij nu wel naar Farao en naar het volk Israël in Egypte, maar als ze mij daar vragen wie mijn zender is, wat moet ik dan antwoorden? En toen heeft de Heere gezegd, zeg dan maar, ik zal zijn die ik zijn zal, heeft me gezonden. En dat is eigenlijk de weergave van deze godsnaam die uit vier letters in het Hebreeuws bestaat. De ik zal zijn die ik zijn zal. En wat betekent dat dan? Dat betekent dat God de onveranderlijke is. En als hij de onveranderlijke is, dan is hij dus ook onveranderlijk in zijn woorden en in zijn beloften. En als hij Mozes beloofd heeft dat hij Israël zal bevrijden uit Egypte, dan zal de onveranderlijkheid Gods ter borg voor staan dat de Heere dat woord ook doet. Dus dat hij, en dat is de tweede deugd, getrouw is. En die onveranderlijkheid en die trouw van de Heere, die bundelt hij als het ware in het verbond dat hij met Israël aangaat. Want ook in de wetgeving komt die naam voor. Ik ben Jehovah. Ik ben die onveranderlijke. En ik ben die getrouwe God die met Abraham een verbond opricht en die het met het zaad van Abraham net zo goed doet. Dat is de naam Heere. En dat is de God van Sion, de onveranderlijke, getrouwe verbondsgod. Die het belooft en die het ook doet. Die zijn woord waar maakt. Die nooit op onbetrouwbaarheid betrapt kan worden en zal worden. Die nooit een God is die wel mooie dingen belooft en toezegt. Maar die, als het erop aankomt, is, zoals wij mensen vaak zijn, teleurstellend. Nee, verwacht u dat van God niet. Hij houdt getrouw zijn woord. Wat uit mijn lippen ging, zowel naar de ene als naar de andere kant. Naar de ene kant de beloften, de toezeggingen, en aan de andere kant de bedreigingen. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En verder wordt hij genoemd de Allerhoogste. Nou, die naam hoeft eigenlijk geen verduidelijking. De Allerhoogste, dat laat hem zien als de God die boven alles en iedereen, ook boven de heidense afgoden, die overigens helemaal niet bestaan, behalve in de fantasie van hun aanbidders, boven al die machten die er zijn, boven al die krachten die er werken, ver verheven is. Een naam die op zijn verhevenheid wijst, op zijn majesteit, op zijn grootheid, op zijn daaruit voortvloeiende macht en kracht. En voegt u ze nou samen? De God van het belovende woord, de God van de waarachtigheid, de God van het verbond, die ook nog de Allerhoogste is, wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij kan en wil en zal. in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst schenken. Dat zijn zo een paar gedachten die we ontlenen aan die namen die de dichter hier aan de God van Sion, van de Pinksterstad, geeft. Een getrouw vader, ik citeer nu even vrij de woorden van onze catechismus, die tegelijkertijd een almachtig God is. Nou, met zo'n God is Sion goed af, zegt u zelf. Er is geen betere God denkbaar. Wat zijn in dit licht gezien nou die heidense afgoden, waar die Tyriërs en die Filistijnen en die Moren en die Babyloniërs enzovoort allemaal prat op gaan. En waar zij hun offers aan brengen en waar zij hun leven aan wijden en waar zij zich voor buigen en ik weet niet wat allemaal meer. Wat zijn in dit licht gezien nou hun goden? En daarom is er, als dit de God van Sion is, alle reden voor de inwoners van Sion om zich te verheugen in hun God en koning. En om die God en koning ook getrouw en in volle toewijding te dienen. En alles, maar dan ook alles, van hem en van hem alleen te verwachten. Laat Sion, laten de burgers van Sion, wie het dan ook zijn, en dat zullen we zo meteen wel zien, laten al die burgers van Sion geheel en al voor deze God leven. Want hij heet niet alleen maar zo. Hij heeft ook bewezen dat die namen precies een aanduiding zijn van wat hij in werkelijkheid is. Als God zichzelf namen geeft, dan is dat maar niet alleen om hem te onderscheiden van andere zogenaamde goden. Maar als God zichzelf namen geeft, dan zijn die namen ook bedoeld om een stukje te openbaren van wie hij is. Dan komt in die namen van God een bepaalde karaktertrek, een bepaalde deugd uit. We zagen dat al, heren, dat is de onveranderlijkheid en dat is de trouw van de heren, de allerhoogste. Dat is de majesteit en de macht van die grote God. En zo komen in de namen van de heren iedere keer weer nieuwe deugden openbaar, nieuwe facetten van het wezen Gods. En wat in deze namen geopenbaard is, dat heeft de Heere ook getoond. En dan moet u, en dat moet u toch eigenlijk altijd maar doen, laat ik u dat dan maar gelijk ook even zeggen, als een stukje hulp bij uw eigen Bijbel lezen en bij uw eigen pogen om het woord van God te verstaan. Je moet voornamelijk ook op de werkwoorden letten bij het lezen van de Bijbel. We zullen dat vanmorgen een paar keer doen. Op de werkwoorden letten, om de activiteiten van de persoon die aan het handelen is goed in het oog te vatten. Wat heeft de Heere dan gedaan? Hij heeft, staat er weliswaar niet zozeer in de vorm van een werkwoord, maar er zit een heel werkwoord achter. Hij heeft zijn grondslag gelegd op de bergen der heiligheid. Hij heeft Sion een grondslag, een fundament gegeven, waar Sion op gebouwd is. En dat zijn die bergen der heiligheid. Wat ligt daar voor een gedachte in opgesloten? God heeft Sion een grondslag gegeven. Hij heeft Sion gefundeerd. Daar zit Gods goddelijke verkiezing in. En in zijn verkiezing, in het feit dat hij in Sion kennelijke welbehagen gehad heeft, ligt de vastigheid, ligt het fundament van Sion. Het eeuwig welbehagen Gods. Nou, dat zegt al zoveel. Laten er nou maar vijanden komen. En laten ze nu maar tegen Sion gram zijn. En laten ze nu maar van alles en nog wat proberen om Sion met de grond gelijk te maken. En laten ze maar proberen om dat plan van de Heere dat op zijn eeuwig welbehagen berust. Laten ze maar proberen dat te vernietigen. Alles wat tegen dat volk bedacht wordt mislukt. Want God laat Sion nooit van die grondslag afschuiven. Dat is zijn eeuwig onveranderlijk raadsbesluit. Daarin is hij al de Heere, de onveranderlijke. Die alleen al aan het geven van die grondslag aan Sion bewijst en belooft dat hij de getrouwe zal zijn. En waarom dan deze grondslag? Waarom deze verkiezing als ondergrond en achtergrond en basis van alles? Omdat hij de God is die bemint. Hij bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Ik let met u alleen maar op dat woordje beminnen. Want daar ligt nou eigenlijk de verklaring. En voor ons besef is dat dan toch eigenlijk ook weer geen afdoende verklaring. Van waarom God Sion die grondslag heeft gegeven. Waarom Sion uiteindelijk rust in het welbehagen van God. Wat heeft de Heere nou bewogen om die poorten van Sion te beminnen? Zijn dat zulke mooie poorten? Of zijn dat poorten van zo'n mooie stad? En is dat dan misschien de verklaring? Zijn dat dan muren die een stad omgeven waar allemaal zulke goedwillende en brave en fatsoenlijke en godsdienstige en godvrezende en waarlijk vrome mensen wonen? Is het dat? Wat is er nou in Sion dat de Heere heeft doen besluiten? Die stad maak ik tot mijn stad en die stad geef ik in mijn welbehagen een fundering. Gemeente, ik moet u teleurstellen als u denkt dat het ergens om een bepaalde reden is geweest die er in Sion aanwezig zou zijn. Want de Heere kan kijken naar Sion wat hij wil en de Heere kan zoeken in Sion naar wie hij wil. En hij heeft ook van de hemel nedergezien om te zien of er iemand rechtvaardig was, maar er was ook in Sion niemand. En hij kan zien of er in Sion ergens iemand is die goed doet, die God zoekt, maar hij komt tot de teleurstellende ontdekking dat er nergens, ook daar, niemand is die God zoekt en die God lief heeft. Waarom dan toch die keus? Ja, het enige antwoord is omdat God het zo in zijn liefde heeft gewild. U zegt maar, verklaar dan die liefde van God is. Als u dat van mij vraagt, dan vraagt u het onmogelijke. Om een omschrijving te geven en nog beter een verklaring te geven van de liefde Gods en waarop die liefde Gods tot zijn volk berust. Ik weet niet of we daar in de hemelse zaligheid een afdoende antwoord op krijgen, maar hier op aarde in ieder geval niet. Ik weet niet of er voor ons mensenverstand, al is het straks nog zo verlicht en tot ongekende hoogte gekomen, een verklaring is die ons inderdaad als een afdoende verklaring voorkomen zal. Of dat dit ook in de eeuwigheid nog eigenlijk het godsgeheim zal blijven. Namelijk dat de Heere de poorten van Sion bemint omdat hij de poorten van Sion bemint. En omdat dat zijn welbehagen is. Alzo zegt de Heere Jezus ook tegen zijn vader, is geweest het welbehagen voor u. En laat het ons nou niet ontmoedigen, maar wees er tevreden mee. Dat als het gaat om de liefde Gods tot zijn volk, tot zijn Pinkstervolk, dat het dan gaat om een onverklaarbare liefde. Er was eigenlijk in Sion helemaal niks wat hem kon aantrekken. En toch bemint hij de poorten van Sion. Meer dan iets anders. Dan kun je tegenaan lopen. Zoals zo vaak gedaan wordt. Dan kun je moeite mee hebben met Gods eeuwig besluit. Gods soevereine, voor ons niet verklaarbare liefde. Dan kun je tegenaan lopen dat de Heere gezegd heeft, ik bemin de poorten van Sion. En ik doe dat boven alle steden van Jacob en boven al de andere volkeren in deze wereld. Daar waren de heidenen in de tijd van het Oude Testament natuurlijk ook helemaal niet mee eens. Want daarom kwamen ze zo vaak op Jeruzalem af, om die stad met de grond gelijk te maken. En daarom gunden ze dat volk van de Heer het licht in de ogen niet. En daarom zijn er zoveel pogingen gedaan om het te vernietigen, van de aardbodem te doen verdwijnen. Dat kun je doen als een reactie tegen dit werk van de Heere, de Allerhoogste. Maar je kunt het ook gaan aanbidden. En je kunt het in stilte gaan bewonderen. En het hoeft niet eens altijd in stilte bewonderd en aangebeden te worden. Maar een mens mag en kan er ook over leren jubelen. Verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. En zeker als je zelf mag gaan geloven door uit de vruchten van je zalige verkiezing te besluiten tot die zalige verkiezing, zoals onze Dordtse leerregels zeggen. Zeker als je voor jezelf mag gaan geloven dat de Heere van eeuwigheid het oog ook op jou had. En dat hij jou ook een grondslag gegeven heeft. En dat de Heere, en de bewijzen zijn er dan in het leven, zijn goddelijke liefde naar zo'n zondaar heeft doen uitgaan. Waarom was het op mij gemunt? Dan kun je het aanbidden. En God groot maken. En wat die God van Sion verder is voor Sion, dat komt ook openbaar in wat daar in Sion gebeurt. Er worden, en nou lees ik de tekst zoals die ons in vers 3 wordt doorgegeven, zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Je kunt vertalen met evenveel en zelfs nog met meer recht, zeer heerlijke dingen worden in u gesproken, o stad Gods. Maar of het nou van of in moet zijn, laat dat maar liggen zoals het is. Het gaat om de zeer heerlijke dingen die er gesproken worden en die er gesproken kunnen worden. En waarom kunnen er grote en heerlijke en zelfs zeer heerlijke dingen gesproken worden in Sion en over Sion? Omdat God in Sion heerlijke dingen doet. Wat gebeurt daar dan in Sion? Ja, daar wordt handel gedreven, zoals in elke stad. En daar wordt af en toe schoonmaak gehouden, zoals dat overal gebeurt en gebeuren moet. En daar wordt onderwijs gegeven aan de kinderen, zoals dat ergens anders ook plaatsvindt. En daar wordt ook ongerechtigheid gedreven in Sion. Daar wordt ook gehaat. Daar wordt ook gehoereerd. Daar wordt ook gestolen. En wat is er nou aan al die dingen zo heerlijk? Kunt u dat zeggen? Is het nou zo heerlijk dat daar het leven zijn gewone voortgang heeft en dat er kinderen les krijgen en dat kinderen opgevoed worden en dat ouders proberen voor hun gezin te zorgen en te proberen genoeg inkomen te hebben om hun gezin te mogen onderhouden en dat er nog veel meer van al die gewone dingen gebeurt? Is dat nou Moet je nou zeggen, zeer heerlijke dingen worden van of in Sion verkondigd? Nee, er zal toch wel wat anders zijn, dacht u niet? Die dingen die kun je nou overal in de wereld zien gebeuren. De positieve, de negatieve dingen. En daar kunnen mensen zich op verkijken en daar kunnen mensen soms heel verhalen over vertellen. En ze kunnen bepaalde projecten die hier of daar gedaan worden ten voorbeeld stellen voor andere plaatsen en steden enzovoort enzovoort. Maar als het nou om zeer heerlijke dingen gaat, dan kunnen we ons niet voorstellen dat je bij die aardse dingen moet blijven staan. Zou het? Nee, laten we maar eens ergens anders heen gaan als we nou toch Sion's poorten zijn doorgegaan. En als we in de straten van Sion ons bevinden, laten we dan maar eens ergens anders heen gaan dan naar dat handelskantoor of naar die fabriek of naar die school of naar die universiteit of naar dat huishouden. Laten we maar eens die straten doorgaan totdat je komt op een plek waarvan God gezegd heeft, hier zal ik wonen. Waar de troon van God staat opgericht. En waar priesters doende zijn. En waar je het geblaat van schapen en waar je het geloei van koeien hoort. En waar je de reuk van vergoten bloed ruikt. En waar je neusgaten bemerken dat er vuur gestookt wordt. Laten we maar eens naar die plaats gaan. Waar Israëlieten samenkomen om offers te brengen voor hun zonden. En waar ze de hand op de kop van het offerdier leggen en dat dier dan overgeven aan die leviet die het slacht. En aan die priester die het op het altaar legt. Laten we maar eens naar die plaats gaan waar als het offer gebracht wordt, er een dienaar uit het heiligdom staat en die zijn handen uitbreidt over die Israëliet of over zijn hele gezin. En die daar de zegen van de Heere over dat gezin uitspreekt. Of dat moment na het middagoffer, als de hoge priester in zijn vervulling van zijn roeping de hoge priesterlijke zegen aan het volk dat samengestroomd is meegeeft. De Heere zegene u en hij behoede u. Of waar die priester een getuigenis geeft van Gods wegen. Dat de Heere betuigt aan zo'n schuldverslagen Israëliet dat hij niet meer op hem toornen en op hem schelden zal. Omdat hij verzoening gevonden heeft in dat bloed des verbonds. Daar waar verkondigd wordt dat de Heere genadig en barmhartig is. En vergeet al die andere dingen van zo pas nou maar eens even. Als het dan om zeer heerlijke dingen in Sion gaat, dan gaat het om deze dingen, gemeente. Om de evangelieverkondiging. Dat God zijn toorn gestild ziet in het bloed dat gevloeid heeft. En dat hij dat offer aanneemt in de plaats van die offeraar. En dat daar het onderwijs klinkt dat ten diepste altijd weer ook oudtestamentisch prediking van de komende Christus is. In wie al die offers hun vervulling zullen vinden en in wie de bloedstroom straks ook vervulling zal vinden. Omdat hij met één offerande volmaakt heeft al degenen die door hem tot God gaan. Zeer heerlijke dingen worden van u en in u verkondigd, o stad Gods. Want er wordt verkondigd dat zelfs de mus een huis vindt in de voorhoven des Heren. En dat de zwaluw zijn nestje mag maken bij Gods altaren. En dat wederhorigen bij God mogen wonen. Mensen die het nooit zouden hebben gezocht en die het uit zichzelf ook nooit zouden hebben begeerd. Maar omdat de Heere welbehagen heeft in Sion en de poorten van Sion bemint. Daarom heeft hij daar een plek bereid waar zeer heerlijke dingen van en in gezegd mogen worden. Zeer heerlijke dingen. En laat dat nou ook maar zo blijven, gemeente. In Sion, in welke dimensie u dat Sion ook ziet, laat het nou altijd maar onder dat volk des Heren zo blijven. dat de zeer heerlijke dingen die daar verkondigd worden, de dingen zijn die te maken hebben en voluit te maken hebben en exclusief te maken hebben met dat volbrachte werk van de borg van zondaren. En laat er nou maar nooit iets verkondigd worden waarbij mensen zelf iets van hun heerlijkheid proberen uit te laten stralen. En waarin mensen zelf iets van hun eigen werken proberen iets te maken. En waar mensen in zichzelf gaan roemen, al was het maar voor een tiende deel van het gehele werk. Maar laten de zeer heerlijke dingen die verkondigd worden in Sion nu altijd maar blijven datgene wat Christus gedaan heeft voor een verdoemelijk zondaar. En voor een ellendige zwerver. En voor een wederhorige. Opdat dat die zondaar, die wederhorige, door Christus tot God gebracht mag worden. En met God verzoend zal zijn. Dat was het geheim van Sion. En laat dat alstublieft het geheim van Sion blijven. Opdat in de prediking ook vandaag de dag niets anders geweten mag worden. En niets anders verkondigd zal worden dan Christus Jezus. En die gekruisigd. Maar gemeente, ik moet met u verder, want die psalm die vertelt ons ook wat over de inwoners van Sion. Niet alleen dus over de God van Sion en wat hij doet en wie hij is en wat hij doet. Maar ook over de inwoners van Sion. Natuurlijk moet je bij Sion natuurlijk oud-testamentisch allereerst denken aan de Joden die daar woonden. Met wie de Heere, en hij heet toch Heere, hij heet toch Yahweh. Met wie de Heere dat verbond heeft opgericht, Abraham en zijn zaad. En al die inwoners in Jeruzalem en Sion hier op aarde, die hoorden erbij. En die weten er al zo lang van. Hun is het verteld van vader op zoon en van moeder op dochter. En ze hebben er onderwijs in gehad in hun jeugdjaren al, in de geschiedenissen die er van dat volk te vertellen zijn en in de bemoeienissen van die verbondsgod met zijn volk. Maar deze psalm laat zien dat het niet tot die Joden, tot die oorspronkelijke bewoners van Sion beperkt zal blijven. En hier hebt u nou een bewijs van wat ik zo pas begon te zeggen, dat er in de psalmen ook al van die perspectieven geopend worden waaruit blijkt dat de Heere in de toekomst zal gaan werken wereldwijd. Want er komen anderen bij. En wie zijn dat dan? Ja, vreemden. Vandaag zouden we zeggen, dat zijn die allochtonen. Die onder ons komen wonen, ergens anders vandaan. Waar komen ze vandaan? Uit de meest onwaarschijnlijke oorde. Dan komen ze uit Rahab, dat is een andere naam voor Egypte. Uit Egypte komen er Egyptenaren in Sion wonen. Worden er Egyptenaren bij Sion ingelijfd? Zijn er Egyptenaren die de naam van Sions kinderen gaan dragen? Van dat volk waar Israël zoveel ellende heeft ondervonden. Waar ze zoveel verdriet van hebben gehad. Dat volk dat zich niet ontzag om de huizen binnen te dringen via hun soldaten of via hun geheime politie om pasgeboren jongetjes uit de armen van hun moeder te rukken en die kinderen wreed mee te nemen en ze in de Nijl te gooien. Komen daar kinderen Sions vandaan? En Babel, dat is niet veel beter. Ook al zo'n verschrikkelijk volk. Zo'n wreed volk, hoe hebben ze niet huis gehouden in Jeruzalem? Toen ze alles verwoestten en alles verbrandden en toen ze vele slachtoffers maakten en toen ze met wreed geweld de overlevenden, grote getalen daarvan op transport stelden en als slaven in Babel brachten en ze daar jarenlang hebben onderdrukt en gevangen gehouden. Komen er uit dat verschrikkelijke Babel ook mensen in Sion wonen? Filistijnen. Mensen waar Goliath, een volk waar Goliath vandaan kwam. Die zich niet ontzag om de God van de slagorde Israëls te honen. Die Filistijnen die zo lang Israël geplaagd hebben als doornen in de zijde van Israël waren. En die het volk in de dagen van Saul verarmd hebben. Zodat ze niet eens hun landbouwwerktuigen zelf konden bewerken en gebruiken. Omdat ze geen smeden meer in het land hadden. En voor het herstellen van hun landbouwgereedschap ook nog een keer naar die gehate Filistijnen toe moesten. Komen er daar vandaan om in Sion te wonen. Tyriërs. Moren. Ja, ze worden hier allemaal genoemd. En dat zijn er nog maar een paar van de hele wereld rondom Israël heen. Het zijn er eigenlijk nog maar een paar die hier als vertegenwoordigers van de hele rest worden aangeduid. Nou, vat dat nou eens samen. Wat waren dat nou voor mensen? Filistijnen, Egyptenaren, Babyloniërs, Tyriërs, Moren. Ze mogen verschillen in allerlei opzichten, politiek. Ze mogen verschillen wat ras betreft, wat huidskleur betreft, wat de taal betreft die ze spreken. Maar op één punt waren ze allemaal gelijk. Ze waren allemaal zonder God en zonder hoop in de wereld. En dat bracht met zich mee, of dat vloeide eigenlijk voort uit het feit dat ze allemaal vijanden van God waren. Vuile, verdorven vijanden, afgodendienaars, wreed en gewelddadig tegenover het volk van God, hatelijk en hatend tegenover de God van dat volk, geen goed woord van te zeggen. Verzonken in de diepten van ongerechtigheid. Totaal ongeschikt om ooit te dienen in die stad die God bemint. En God zegt hier via zijn knecht dat zij ook in Sion zullen komen wonen. En dat hij zulken ook tot zijn kinderen gaat aannemen. Dus niet alleen maar uit dat volk van Israël waar hij al lang een verbond mee had. En waar hij al lang omgang mee had. En waar hij al lang zijn naam geplaatst had. En waar hij al lang zijn openbaring gegeven had. En waar hij al lang met de invloeden van zijn woord en geest werkzaam geweest is. Maar ook daar waar nooit één spoor van godsvrucht te vinden was geweest. Ook daar waar mensen totaal vervreemd van God in het blinde heidendom. In het pure goddeloze heidendom en ongeloof en afgodendienst verzonken lagen. Ook daar. God zal voor een doorn een dennenboom doen opgaan. En voor een distel een myrteboom. En daarin verheerlijkt hij zichzelf. En wat gebeurt er dan met die mensen? Ik ga met u weer op een paar werkwoorden letten. Van wat God nu doet met deze mensen. Waar ze dan ook vandaan komen. Trouwens, misschien moet ik u dat even vragen. Stoort u dat eigenlijk als u hoort Filistijnen en Tyriërs en Moren en Egyptenaren en Babyloniërs en vuile zondaren die nooit naar God gebracht hebben? Die vallen kennelijk ook onder dat zegel van de verkiezing. Die worden door God niet overgeslagen en aan hun blindheid en hun duivelse inborst overgegeven en prijsgegeven aan het eeuwig verderf. Maar God haalt ze daar ook vandaan. Stoort u dat? Omdat u het zulke mensen eigenlijk niet gunt. Als u dat hoort, dat er een of andere vuile zondaar die jarenlang in allerlei gruwelijkheid geleefd heeft, door God wordt gearresteerd en stilgezet en tot waarachtige bekering gebracht en die als een smekeling aan de voeten van de zaligmaker terechtkomt en die in hem leert geloven en misschien nog wel in korte tijd heel wat vorderingen maakt in de kennis van de Heer en van de genade Gods in Christus. Zijn we daar dan blij om? Verheugen we ons dan in God? Of kijken we daar toch een beetje afgunstig naar tegenaan en zeggen, ja, Zo iemand die er nooit naar gevraagd heeft en ik vraag er al zo lang om. En ik ben er al zo lang eigenlijk mee werkzaam. En bij mij komt het maar niet. En bij mij blijft alles maar donker en duister. Je kunt je aan die verkiezende genade Gods ook wel eens stoten. Zonder dat je dat misschien eigenlijk wil. Maar dan kan er zomaar ineens zo'n duivel in je opkomen. En zo'n duivelse gedachte in je opkomen. Waaruit blijkt dat het bedenken des vreeses vijandschap is tegen God. Ook al ben je voor jezelf soms nog zo ernstig bezig om de Here te zoeken. En al zou je er zelf ook zo graag licht in ontvangen. Dan kan toch in één keer blijken dat je zonder dat je het hardop wil zeggen, dat je toch op het doen van de Heer en op de vrijmacht van de Heer afdingt. In plaats dat we ons verheugen over die oneindige goede tierenheid Gods, die het in de bekering van die Tyriër en van die Babyloniër bewijst, dat hij het niet doet om onzentwil, maar om zijn grote naams wil. En in plaats dat we nou moed grijpen uit hun behoudenis, want als het nou toch voor hen blijkt te kunnen, zal het dan voor mij niet kunnen. Zal de Heere zo'n Babyloniër, verdorven 40, 50, 60 jaar lang in de afgoderij, zal God voor zo'n Babylonier nu wel de genadige God willen zijn. En voor zo'n mensenkind die van zijn jeugd af aan de Heere heeft mogen zoeken en in de weg der middelen heeft mogen gaan, maar misschien toch nooit, waardoor dan ook, tot kennis van persoonlijke genade gekomen is. Zou er dan voor zo een geen doen aan zijn? Wat gebeurt er nou met die mensen? Ik zei, ik zal met u weer op een paar werkwoorden gaan letten, want dat is mijn zinziens vaak ook de beste methode om te begrijpen wat er staat. Om te beginnen, ze worden geboren. Vers 4. Deze is aldaar geboren. En in vers 6 nog een keer. Deze is aldaar geboren. Ze komen als een klein kindje ter wereld, als een baby. En natuurlijk ziet dat op de nieuwe geboorte, de wedergeboorte. Natuurlijk ziet dat op het werk van de Heilige Geest, de Pinkstergeest, die ze tot nieuw leven verwekt, die ze tot geestelijke mensen maakt. Typisch een werk van de Heilige Geest, nietwaar? Denk maar aan het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus in Johannes 3. Dan gaat het over wedergeboren worden, van boven geboren worden. Nicodemus begrijpt dat allemaal niet zo erg. En hij stelt er allerlei vragen over. En die vragen vooral verraden zijn onkunde en zijn gebrek aan inzicht. En dan moet de Heer Jezus ook bij die leraar in Israël nog zoveel ophelderen. Maar de Heer doet dat in groot geduld. En dan wijst hij op het werk van de Heilige Geest. En dan vergelijkt hij die wedergeboorte waar hij het over heeft met het werk van de wind. De wind blaast waarheen hij wil en gehoort zijn geluid. Maar je weet niet van waar die komt en waar die heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Die nog eens een keer geboren is. Hij was al geboren. En dan wordt hij nog een keer geboren van bovenuit. Hij wordt een geestelijk mens. Hij wordt een kind van God. Verklaar dat is, dat kun je niet. Je kunt zelfs een gewone geboorte amper verklaren. Je kunt er allerlei symptomen, allerlei gebeurtenissen, allerlei details van noemen. Maar echt verklaren. Verklaren dat er nou een kind levend ter wereld gekomen is. Dat blijft toch altijd een mysterie aan de geboorte van elk mensenkind. En het bestaan van elk mensenkind. Het leven. Kun je over filosoferen, daar kun je van alles en nog wat over bedenken. Maar verklaren, dat gaat niet. Omdat het ten diepste van God komt. En dat nieuwe leven net zo. Uit de geest. Hoe dat dan gewerkt is, ja, de wind blaast waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid. De Heer Jezus zei het zelf. Maar je weet een aantal dingen van de Heilige Geest en van de wind eigenlijk ook weer niet. Je weet niet waar die vandaan komt, je weet niet waar die heen gaat. Nou zo, met dat mysterie eraan verbonden. Met dat geheimenis, met datgene wat nou duidelijk maakt dat het echt van God is. is een iegelijk die uit de geest geboren is. Hoe ging dat nou bij die Tyriër of bij die Filistijn? Hij kan het zelf ook niet vertellen. Hij weet wel dat er bepaalde dingen in zijn leven plaatsvonden. Maar hoe dat nou ten diepste op de bodem van zijn hart veranderd werd. En hoe dat nou in zijn gedachten, in zijn geest, in zijn overleggingen allemaal veranderd. Hij weet wel dat hij anders ging denken. Hij weet wel dat hij anders ging doen. Hij weet wel dat hij andere begeerten kreeg. Hij weet wel dat wat hij eerder nooit gedaan had. En in ieder geval zo niet nooit gedaan had. Dat dat nou wel ging gebeuren. Hij ging naar het woord van God grijpen. Hij ging die openbaring van de God van Israël zoeken. Hij ging in het gebed naar hem toe. Maar om het nou eens allemaal uiteen te zetten van zo is het en zo was het. Nee, nee. Laat er alstublieft ook maar een geheimenis aan verbond blijven. Maar het is wel echt. Zo goed als dat een geboorte van een levend kind echt is. Je hoort zijn geluid. Het kind laat hem weten dat het er is. Het kind geeft bewijzen van het geschapen leven. Dat is het eerste wat van die inwoners van Sion gezegd wordt. Ze zijn allemaal geboren mensen. Het zijn geen ondergeschoven kinderen. Het zijn geen doodgeboren kinderen. Het zijn geen nagemaakte kinderen, poppen of wat dan ook. Het zijn levende, geestelijke schepselen. En het tweede wat ervan gezegd wordt, is dat ze ook een geboorteakte krijgen. Ik sla even vers 5 over. Ik kom met u bij vers 6. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is aldaar geboren. Ik hoop niet dat u het oneerbiedig vindt als ik het zo ga zeggen, maar als er een kind geboren is, dan gaat die vader de dag van de geboorte of de volgende dag naar het gemeentehuis. En dan gaat hij dat kind dat geboren is aangeven. En dan wordt het ingeschreven in het bevolkingsregister van de plaats waar dat kind geboren is. En als je nou op een gegeven ogenblik in verband met verhuizing of in verband met ik weet niet wat voor dingen een geboorteakte nodig hebt, dan moet je weer naar datzelfde gemeentehuis waar dat kind was ingeschreven. En dan kun je een uittreksel uit het bevolkingsregister krijgen. Een afdruk van de geboorteakte. En dan zegt die ambtenaar van de burgerlijke stand, hij is daar en daar geboren. En dan heb je het bewijs in handen. Met een handtekening erop en het stempel van de gemeente. Dan kun je bewijzen dat je geboren bent. Nou, zo doet God het nou eigenlijk ook. Ik zei al, ik hoop niet dat u het oneerbiedig vindt als ik van de Heere zo'n beeld gebruik. Maar in feite staat dat er in vers 6. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken. De Heere schrijft ze in. En dan zegt hij, of dan schrijft hij, of dan geeft hij die geboorteakte af. Zeker, deze is aldaar geboren, burger van Sion. Mijn handtekening staat eronder. Mijn garanties geef ik ervoor. Ik erken deze en deze, want het staat er eigenlijk zo, deze en deze, die en die, stuk voor stuk, heel persoonlijk, die is al hier geboren. God schrijft ze zelf, gemeente. En u krijgt het document wel eens te zien, kijk maar. En dan geeft de Heere van binnen getuigenis aan het werk van zijn Heilige Geest. Dan herkent hij ze als kinderen Sions, dan herkent hij ze als zijn kinderen. En als ze die geboorteakte nou eens mogen lezen, en als ze het van de Heere zelf nou eens mogen horen, weet u wat ze dan nooit meer hoeven te doen? Nou, wat hoeven ze dan nooit meer te doen? Dan hoeven ze nooit meer een optelsommetje te maken van dit heb ik meegemaakt, dat heb ik meegemaakt, dat heb ik meegemaakt. Om op die manier zichzelf erbij te rekenen.
Begrijpt u? En dat is nou juist in het leven van verschillende van Gods kinderen wel het geval dat zij dit en dat hebben meegemaakt en dat. En op grond van wat de Heere dan zegt, gaat hun eigen geest getuigen dat ze kinderen Gods zijn. En daar ligt voor een poosje best een stukje vertroosting in. Want als ze zichzelf dan terugvinden in het woord van God en als ze zichzelf dan herkennen in wat er van dat woord van dat volk van de Heere gezegd wordt. En als het dan wel eens meegemaakt wordt dat, zoals wel eens gezegd wordt in de kerk, je naam hoort noemen. Dan ligt er best een stuk vertroosting in. Maar voor hoe lang? Voor hoe lang? Wat we nodig hebben, dat is dat die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat de Heere je de geboorteakte is laat lezen en dat Hij het is tegen je zegt, ik reken jou mee. Ik heb u gekend. Ik heb u lief gehad. En als die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn, dan komt het vast te liggen. En dan heb je datgene wat er in vers 5 staat. De Allerhoogste zelf zal ze bevestigen. En dan durf je het vandaag niet te geloven om er morgen weer aan te twijfelen. Maar dan mag je ook wel eens zeggen in de volle overtuiging. Ook als het gevoel er niet eens meer zo bij is. En als de al te persoonlijke betrokkenheid op dat woord en op die genade Gods misschien eens een keer wat aan het tanen is. Dan mag je toch op grond van wat God gezegd heeft wel eens een keer God naspreken. Hij heeft het zelf gezegd. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan gaat een mens leren het geheimenis, niet doorgronden, maar wel leren het geheimenis, maar van wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Is dat nou niet begeerlijk om zo een burger van Sion te zijn? Om zo burger van die hemelstad te wezen. Om zo met de apostel Paulus ook te kunnen zeggen, onze wandel, en hij bedoelt ons domicilie, ons burgerschap is in de hemel, daar staan we ingeschreven. Hoe weet Paulus dat? Ja, ik denk dat je zeggen mag omdat God hem die geboorteakte wel eens heeft laten zien. Omdat Paulus het geleerd heeft, die Romeinen 8 getuigt hiervan, die geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. En daarom, ik sta in de hemel ingeschreven. Ja, wel in Tarsus ook, daar ben ik geboren. Maar dat zegt me niet zoveel meer. Daar kom ik ook niet zoveel meer. Maar mijn hart is omhoog gericht. En ik heb geleerd, en ik zeg het aan de Colossenzen ook maar. Uit de volle overtuiging van mijn hart. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is en waar dat Sion uiteindelijk ook is en waar het zijn rijkste vervulling gaat vinden. Ik zei al, ik vroeg al, is het niet een begerenswaardige zaak om burger van Sion te mogen zijn? Ingeschreven in die Godstad. En met dat perspectief, met die toekomstperspectieven, dat de Heere straks dat Sion in al zijn luister zal openbaren. En dat daar het werk van Gods genade ten volle zichtbaar geworden zal. Of zijn er toch andere dingen in uw leven waar u de voorkeur aan geeft? En moet u eerlijk zeggen, ja, het zal allemaal wel zo zijn. En ik geloof wel dat het allemaal zo is. Maar ik zie dat allemaal zo nog niet. En ik moet u eerlijk zeggen, er zijn ook nog zoveel andere dingen die me interesse hebben. En ik zou nog graag dit willen bereiken. En natuurlijk, ik hoop ook wel eens een burger van Sion te mogen wezen. En al die dingen waar het nou in de kerk om gaat. Ik hoop dat ik ze in mijn leven ook nog zal leren kennen. Maar ja, nu even niet. Nu zijn er andere dingen. Nu moet ik dit nog, en daar is toch niks verkeerds mee, of wel? Nee, en nu wil ik graag dat nog en dat is toch ook niet verkeerd. Dus dat zoeken van de dingen die boven zijn en van de zaligheid van je ziel en van het verzoend worden met God, wou je dan toch maar het liefste nog even uitstellen. Ja, dat kan wel, maar heb je nou garanties dat je inderdaad tijd hebt om het uit te stellen? Wie heeft je die garantie gegeven dat je ermee kunt wachten tot over een paar jaar? Wie heeft je verteld dat je over een paar jaar nog in staat bent om het evangelie te horen? En dat je je verstand nog goed bij elkaar hebt om dan inderdaad ook het evangelie te horen en te gehoorzamen? Wie heeft je gegarandeerd dat je dan nog op deze wereld bent? En dat je niet plotseling weggerukt bent, zoals in de afgelopen nacht twee jonge mensen, één uit Sommelsdijk en één uit Oude Tongen, daar bij de Oude Watertoren in Dirksland, weggerukt uit het leven, 18 en 20 jaar. Wie garandeert je dat? Niemand. Je hebt die garantie ook niet. En omdat je die garantie niet hebt, daarom zegt de Heer, zo zijn stem dan heden hoort. En wat is heden? Dat is niet morgen. En dat is nog minder overmorgen. Maar dat is heden. En nu is het te krijgen. O, wees toch niet zo dwaas om dit nou eens op de achtergrond te stellen en al die andere dingen prioriteit te geven. Vergis u niet. Je kan je op dit punt wel vergissen, maar dat is een vergissing die je eeuwig moet betreuren. Daarom laat niemand zichzelf rust gunnen voordat hij deze weldaden die ons om niet worden voorgesteld, die ons om niet worden gegeven, die de Heere om niet wil uitdelen, laat niemand zichzelf rust gunnen voordat hij daar toch in ieder geval in beginsel deel aan heeft gekregen. En als je daar in beginsel deel aan gekregen hebt, en je hebt er toch wel eens hoop op gekregen dat er door de Heere wezenlijke veranderingen in je leven zijn gekomen. En dat je doordat de Heere je stopgezet heeft en doordat de Heere in je leven begonnen is te werken, je niet meer voort kon zoals je tot op dat moment geleefd hebt. Maar er is nog zoveel onduidelijk en er is nog zoveel wazig en er is nog zoveel in nevelen gehuld. Maak er toch werk van. Je mag er de Heere om vragen. Heer, ik ben er nog steeds bezig om mezelf mee te rekenen. En om naar het getuigenis van mijn eigen geest te luisteren. En dan heb ik soms hoop, maar soms is die hoop ook helemaal weg. En dan weet ik het weer helemaal niet. Want dan ben ik bang dat ik me vergis. Heer, wilt u het miszeggen? Wilt u eens doen wat er in dat zesde vers van Psalm 87 staat? De Heer zal ze rekenen in het opschrijven der volken. Mag ik het dus bij u vandaan weten? Geef me eens een uittreksel uit het bevolkingsregister van Sion. Dat ik het met mijn eigen ogen lezen mag en met mijn eigen oren horen mag. God heeft het zelf tegen me gezegd. En dat ik zo vastigheid, bevestiging in mijn leven mag krijgen. En dan tenslotte nog een woord over de vreugde van Sion. Dat is het laatste vers. Dat is maar een kort vers. In het Hebreeuws is het nog veel korter dan in onze Nederlandse vertaling. Het is ook helemaal niet zo makkelijk vers. Omdat het zo beknopt, zo compact is, is het niet eens zo makkelijk om het echt te vertalen, precies te vertalen, wat er nou eigenlijk bedoeld wordt. Maar dat het om vreugde gaat, dat is in ieder geval voor een ieder die deze woorden leest duidelijk. Vreugde, blijdschap, verheuging. En eigenlijk, ja, spreekt het toch vanzelf. Dan zie je nou moorman zijn. En vanuit je voorgeslacht weet je niks anders dan dat die afgoden de goden zijn. En vanuit je hele levensgang weet je niets anders dan dat je altijd maar moet proberen om die afgoden tevreden te stellen. En wanneer ze tevreden zijn, dat weet je eigenlijk nooit. En nog iedere keer moeten er weer nieuwe offers gebracht worden. En dan zul je op een gegeven ogenblik vanuit die ellendige, vreesachtige toestand gehaald worden. En je zult door God zijn ingebracht en van God genade hebben ontvangen. En onder de bescherming van de God van Israël zijn gekomen. En geleerd hebben de heerlijke dingen die van de stad Gods verteld worden. Dat je daar persoonlijk ook kennis aan kreeg. Je zal zo'n verandering maar hebben meegemaakt. Uit de duisternis naar het licht gebracht. Uit de dood in het leven overgebracht. Dat is nog een veel grotere vreugde als dat die kreupel aan de schone poort in Jeruzalem ondervond. Toen hij na 40 jaar kreupel te zijn geweest en nooit één stap te hebben kunnen lopen. Door dat machtswoord van Petrus in de naam van de Heer Jezus gesproken ineens springen en huppelen kon. Dan zal toch de vreugde van zo'n Moorman of van zo'n Babyloniër nog wel oneindig veel groter zijn dan de vreugde die de Heere schenkt als hij een uitredding uit tijdelijke nood geeft, of niet? Dus vanzelfsprekend zou ik zeggen, is het dat Psalm 87 gaat eindigen met te vertellen dat er ook vreugde in Sion is. Je was zelf niet in staat om je schuld weg te nemen. En als je eraan ontdekt bent aan die schuld en aan die scheiding en aan die kloof tussen God en je ziel. En je mag dan ondervinden dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. En dat er een zaligmaker is die er nou voor gezorgd heeft. Hoe kan het dan anders dat jij wist dat je verloren zou gaan en verloren moest gaan. En dan ben je door een wonder van genade als een brandhout uit het vuur gerukt. Dat kan toch niet anders dan vreugde geven over zo'n groot genadewonder. Als God je een plaats geeft onder de kinderen Sions. Mens, je weet niet hoe je het hebt. Dat wonder van Gods goede tierenheid. Je hart springt op van vreugde. Geen wonder dat je zulke uitingen in de Bijbel toch tegenkomt. En geen wonder dat Sion de Pinksterstad, de vreugdestad is. Ja, waar bestaat die vreugde nou uit? Dan moeten we toch eens even proberen te verstaan wat er in die toch wat gecompliceerde woorden in de zinsbouw, eigenlijk maar een hele afgebroken zinsbouw door de dichter bedoeld wordt. En de zangers gelijk de speellieden, en dan staat er een woord en dat lees ik niet, dat staat in het oorspronkelijk ook niet en dat wordt eerlijk aangegeven doordat het hier cursief in de Bijbel staat. Dat is een woord dat ingevoegd is. En de zangers gelijk de speellieden. En dan zet ik in gedachten daar een dubbele punt. Al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. U zegt, ja, maar dat maakt, dat begrijp ik niet. Dat heeft geen zin om het zo te lezen. Ja, toch wel. U zegt, maar ik loop helemaal vast met die mijn fonteinen. Zijn dat toch een fonteinen van de dichter? Nee. Misschien zou het goed zijn als we in onze vertaling dat woordje mitschaders maar helemaal weglieten en daar een dubbele punt voor in de plaats zetten, en als we dat woordje mijn met een hoofdletter gingen schrijven. Want zo zou het wel eens bedoeld kunnen zijn. Ik zeg het voorzichtig, omdat het moeilijk blijft, maar dat is, na alles wat ik erover nagedacht heb, toch de oplossing die ik het meest aannemelijk acht. Er zijn zangers, en die worden begeleid in Sion. Zangers en speellieden. Nou, daar verwacht je van dat ze muziek maken en dat ze zingen. Wat zingen ze? De zangers met de speellieden, dubbele punt, en dan volgt hun lied. En wat is hun lied? Al mijn fonteinen in u, meer niet. En wat bedoelen ze ermee? En als ik nou gelijk heb en ik zeg dat woordje mijn moet u maar met een hoofdletter schrijven, dan zingen die zangers, begeleid door die speellieden, God na. Ze hebben God horen zeggen, al mijn fonteinen in u. In Sion, begrijpt u? Ze hebben God horen zeggen dat al zijn fonteinen in Sion zijn. En dat heeft hen zo ontroerd. Dat heeft hen zo tot verwondering gestemd, dat ze Gods woorden in hun mond nemen en die het thema van hun lied maken. God heeft gezegd, al zijn fonteinen zijn in Sion. U zegt, maar dan moet ik het nog wel precies weten wat er met die fonteinen bedoeld wordt. Ja, terecht. Schrift met schrift vergelijken, zullen we dat maar doen. En niet onze toevlucht nemen tot allerlei ideeën die gelanceerd zijn, maar gewoon de Heere vragen, Heere, wat zou daarmee bedoeld zijn? Zou de Heere ons dan misschien wijzen op dat eerste vers van Zacharia 13? Zacharia 13, vers 1. Te dien dagen zal er, en dat is in Sion, een fontein geopend worden. Tegen de zonde. Tegen de onreinheid. Voor het huis van David. En voor de inwoners van Jeruzalem. Te dien dagen. Ja, dan moet je even terug naar het slot van het vorige hoofdstuk. En in Zacharia 12 wordt ons verteld dat de Heere zal uitgieten de geest der genade en der gebeden. En als die geest der genade en der gebeden uitgegoten wordt, dan komt er een rouwklaag. Want dan gaat die geest der genade en der gebeden de mensen op wie hij komt en in wie hij gaat werken de ogen openen. En ze zullen de gekruisigde zien. Die zij gekruisigd hebben. En ze zullen aan hun zonden ontdekt worden. En hun ongerechtigheden zullen voor hun ogen uitgestald worden. En ze zullen met een verbroken hart en verslagen geest voor God leren buigen. Te dien daar. En Gods geest doet geen halfwerk. Hij overtuigt niet alleen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar hij verheerlijkt ook Christus. Hij gaat de fontein openen. Tegen de zonde. En tegen de onreinheid. En hij deed het op de Pinksterdag ook tegenover die verslagenen van hart. Want ze kregen vergeving van zonde. En ze kregen de genade Gods in hun ziel. En ze mochten zich verheugen in God. En dat zijn nou de fonteinen van het heil die de Heere opent en geopend heeft in Sion. De ruimte en de volheid en de volzaligheid en het afdoende van dat werk van de Heere Jezus Christus. Waardoor alle zonden kunnen worden afgewassen. En dan zie je die vuile moorman en die schunnige Babyloniër. Gewassen in het bloed van het lam. En daar zingt God van. Want hij heeft zijn doel bereikt. En God is verheugd als hij het getuigenis kan geven. Kijk nou eens. Nou zijn al mijn fonteinen in Sion. En die burgers van Sion die zingen geleerd hebben. En die speellieden in Sion die ook geraakt zijn door het werk van Gods geest. Die horen het God zeggen en in verwondering zeggen ze het de Allerhoogste na. Al mijn fonteinen in u. Maar dan geloof ik niet dat ze alleen maar zingen van die fonteinen. Dan geloof ik dat ze er ook naartoe gegaan zijn. En dat ze erin ondergedompeld zijn. En dat ze met het water van die fonteinen des heils gewassen zijn. En vergiffenis van ongerechtigheid mogen verkrijgen. En daar is God verheugd over. En daar is het volk van God in God verheugd over. Vreugde als gevolg van Gods grote daden. En was er al reden om zeer heerlijke dingen te vertellen in en van Sion. Dan is er om der wille van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En om der wille van het zaligmakende toepassende werk van de Heilige Geest. Nog veel meer reden om te verkondigen dat de Heere goedertieren is. Hij heeft alles welgemaakt. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 87. Laten we samen danken. Getrouwe en goede tieren, God, we hebben vanmorgen iets gehoord over wie u bent en hoe u genoemd mag worden en ook wat u doet in Sion, in die Pinksterstad, mensen tot nieuw leven brengen, mensen opschrijven, meerekenen, dat is ook voor uw rekening nemen en ze daar ook getuigenis in hun harten van geven en zo vreugde in hun ziel verwekken, opdat ze u na gaan zingen en zich in God mogen verblijden. Heere, zeer heerlijke dingen worden van die stad Gods verkondigd en terecht. Laat dat zo ook maar mogen blijven, Heere. En laten we ons maar niet altijd verliezen in al die ongemakken en al die ongelukkige dingen die er ook in Sion nog zijn, dankzij de overgebleven zonden. En die zonden en dat geruzie en dat getwist en al die dingen die voor u niet bestaan kunnen. Maar Heere, dat doet niet weg, dat maakt niet ongedaan, dat er toch altijd weer reden is om wat gij doet, om wat gij zijt en omdat gij de onveranderlijke en de getrouwe zijt, om van zeer heerlijke dingen in Sion te spreken, van het werk van de Heere Jezus, van die fonteinen die gij geopend hebt tegen de zonde en tegen de onreinheid, en u gaat de nodiging uit. Ook vandaag nog weer is die uitgegaan, zoals in deze dagen en zoals elke keer. Een nodiging die we op grond van uw eigen woord ook mogen doorgeven, indien iemand dorst heeft. Hij komen tot mij en drinken, ik zal de dorstige geven uit de fonteinen van de wateren van het heil, om niet. Heere, laten er velen mogen komen, die niet alleen hun dorst mogen lessen met dat water, maar die zich ook mogen wassen van al de onreinheid in dat bloed van de Heere Jezus. Schenk uw zegen over uw woord, Heere, en neem ons allen genadig onder uw bescherming. Vergeef onze zonden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 135, het 12e vers. Sion, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.